Vanavond wil ik beginnen met u een gedeelte te lezen uit het boek Openbaring. U weet wel, dat is dat boek waarvan iedereen zegt dat het gesloten is. En ik zeg maar zo, dan komt dat natuurlijk omdat wij het niet open doen. En daarom doen we dat vanavond maar een keer. Openbaring en wel hoofdstuk 20. Openbaring hoofdstuk 20. Waar staat in vers 1, en ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbende de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en de satanas, en bond hem 1000 jaren. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. En ik zag tronen, en zij zaten op dezelfde, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods, en die het beest en de zelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand, en zij leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Maar de overigen der doden werden niet weder levend totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn en ze zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren. En wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden en hij zal uitgaan om de volken te verleiden die in de vier hoeken der aarde zijn. Tot zover. En daarmee heb ik meteen alle schriftplaatsen gelezen in de Bijbel die spreken over de 1000 jaren. Ik had het bijna verkeerd gezegd. Ik had bijna gezegd alle schriftplaatsen die spreken over het 1000-jarig rijk. Maar dat is nou net het misverstand. Dat is niet waar. Maar het is wel zo dat we hier alle schriftplaatsen gelezen hebben waarin de 1000 jaren genoemd worden. Er bestaat vandaag aan de dag, al heel lang trouwens, een misverstand over de uitdrukking het 1000-jarig rijk. Het is nooit mijn bedoeling om kritiek te hebben op anderen of om het dan zo nodig beter te moeten weten. Maar ik wil u er toch bij bepalen dat zelfs iemand als Johannes de Heer nooit geloofd heeft in een 1000-jarig rijk. U schrikt daar misschien van als ik dat zo zeg, maar ik bedoel precies wat ik zeg. En dat is niet altijd het geval geweest wanneer men de uitdrukking 1000-jarig rijk gebruikt. Het punt is namelijk dat Johannes de Heer, maar ik net zo goed en u hopelijk ook, gelooft in een eeuwig koninkrijk van Christus. Dat lezen we met Kerstmis uit, is het niet, Jesaja 9, waar staat, de grootheid en de heerlijkheid van zijn heerschappij zal geen einde hebben, enzovoorts. Het is dus duidelijk dat wij geloven in het eeuwige koningschap van Christus, de zoon Davids en de zoon van God. Laten we dat voorop vaststellen. Maar dat is een belangrijke zaak om van tevoren vast te stellen, want dan hoeven we niet die discussie te voeren die al tijdenlang gevoerd wordt, met name dan ook in protestant Nederland, waar de ene helft van de gelovigen zegt de Bijbel kent helemaal geen 1000-jarig rijk en de andere zegt de Bijbel spreekt altijd over het 1000-jarig rijk. Zo ligt dat dan ongeveer. Want beide partijen hebben eigenlijk gelijk en beide ook eigenlijk niet. Het punt is dat we veel te onnauwkeurig spreken over Bijbelse waarheden. En daar ligt het probleem. Want wanneer we dit schriftgedeelte hier Openbaring 20 bezien, dan moeten we in de eerste plaats vaststellen dat nergens anders in de Bijbel dezezelfde periode van 1000 jaar gemeten wordt. Wel genoemd, maar niet gemeten wordt. Dat is punt 1. En verder aan de andere kant, dat ditzelfde schriftgedeelte weliswaar 1000 jaren aftelt, maar deze 1000 jaren beginnen niet te tellen bij de troonsbestijging van Christus. En als de 1000 jaren voleindigd zijn, dan houdt Christus ook niet op te regeren. Waarmee ik eigenlijk gezegd heb dat deze 1000 jaren nauwelijks iets met de regering van Christus te maken hebben. En ik hoop dat we elkaar nu goed begrijpen. Het punt is namelijk dat deze 1000 jaren verlopen tijdens de heerschappij van Christus. Tijdens het eeuwige koninkrijk van Christus. Dat is waar. Maar de 1000 jaren is niet de termijn waarin Christus regeert. Maar de 1000 jaren is de termijn waarbinnen Satan gebonden is in de afgrond. Het is heel eenvoudig, dat is wat we ook gelezen hebben. Er staat in eigenlijk min of meer het opschrift van dit schriftgedeelte, namelijk vers 2 van Openbaring 20 over deze engel. Er wordt gezegd, hij greep de draak, de oude slang, want u weet waarschijnlijk dat de nieuwe slang niemand anders is dan Christus zelf. He, want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. En u ziet dus dat de slang in de Bijbel soms inderdaad een beeld is van de zoon des mensen, van Christus. Van de vorst, ook over de stoffelijke wereld, en dat is uiteindelijk Christus. Maar de oude slang is de oude vorst over de stoffelijke wereld, en dat is Satan. Dat is wat hier staat. Dus de draak, namelijk de oude slang, u ziet het woord oude mag niet ontbreken. De oude slang, welke is de duivel en Satanas. Nou, wie het nou is, weten we nu wel. Hè? 4 verschillende uitdrukkingen voor dezelfde persoon. En van hem wordt gezegd dat hij gebonden zal worden 1000 jaren. En hoe dan wel en waarom dan wel staat dan in de volgende verse waar het uitgebreid verklaard wordt. En in al die verse wordt de 1000 jaren ook weer genoemd. Er staat, en hij wierp hem in de afgrond, vers 3, en sloot hem daarin en verzegelde die boven hem, opdat hij, de duivel dus nog steeds, de volken niet meer verleiden zou, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn, en daarna, dus na die 1000 jaren, moet hij een kleine tijd ontbonden worden. En vers 7 herhaalt dat, wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden, en hij zal uitgaan om de volken te verleiden. Vers 3 zegt, hij wordt gebonden en hij zal niet meer verleiden. En vers 7 zegt, hij wordt weer losgelaten en zal weer verleiden. En in die tussentijd passeert er een periode van 1000 jaar. Dan weet ik, er zijn altijd nog diegenen die zeggen, maar 1000 jaar is 1 dag bij de Heer. En dat is natuurlijk waar, maar het wordt gezegd in verband met een andere periode en niet in verband met deze periode. Ik heb geen enkele reden om eraan te twijfelen dat het hier inderdaad gaat om een periode van letterlijk 1000 jaar. Niet zozeer 1000 jaar waarin Christus regeert. Het is wel waar. Maar zo staat het hier ook niet. Hè? Dat is ons probleem. Dat wij zeggen in dit 1000 jaar regeert Christus. Dat is natuurlijk tot je dienst. Maar de 1000 jaar kenmerken zich niet door de regering van Christus. Ze kenmerken zich door het feit dat Satan gebonden is. Nog niet in de poel des vuurs, maar nog in de afgrond. Een tijdelijk binden van Satan voor een bepaalde periode. Waarmee dus meteen is vastgesteld dat deze periode van 1000 jaar niet de eeuwigheid is. Afgezien dan nog van het denkbeeld, als zouden wij vandaag aan de dag, terwijl we het jaar 2000 naderen, leven in het 1000-jarig rijk. Dat durft men tegenwoordig ook niet meer zo hard te zeggen als vroeger. Maar er zijn er die dat nog beweren. En ik zeg altijd maar zo, zonder de spot ermee willen drijven, die mensen kunnen gewoon niet tellen. Dat is het hele probleem eigenlijk, hè? Maar goed, dan laten we het maar voor wat het is. Het moet een duidelijke zaak zijn dat de Bijbel spreekt over het eeuwige koninkrijk van Christus. En dat gedurende dat koninkrijk een heleboel dingen zullen gebeuren. In de eerste plaats het herstel van Israël. In de toekomst, wel te verstaan, bij de bekering van Israël. Vervolgens de prediking van het evangelie van dat koninkrijk aan de hele wereld. Met als gevolg daarvan ook daadwerkelijk de bekering van de gehele wereld. Dat gaat in de toekomst gebeuren. Maar dat is al terwijl Christus regeert, ook hier op aarde. Hij zit bezig namelijk zijn heerschappij over deze aarde uit te breiden. In de eerste plaats middels de prediking van het evangelie. En in de tweede plaats doordat hij de volkeren tot bekering dwingt of anders gewoon uitroeit. En dat is dus de grote verdrukking. En daarop volgt het binden van de laatste vijand van dat moment op de aarde. Dat is namelijk het binden van Satan zelf, die al jaren eerder uit de hemel geworpen was, maar die dan ook van de aarde zal moeten verdwijnen. En de enige plaats die dan nog overblijft is uiteraard onder de aarde. Dat is ook wat er staat, de afgrond. Dat is onder de aarde namelijk. Zie, het is een logische zaak, maar al deze dingen die ik nu opnoem, behoren bij de heerschappij van Christus. Dat wil zeggen, de 1000 jaren beginnen nadat Christus al enige tijd geregeerd heeft. En vervolgens is het zo dat aan het eind van de 1000 jaren de Satan losgelaten zal worden en hij zal de volkeren verleiden. En die volkeren komen in opstand tegen hun rechtmatige koning, namelijk Christus. Let wel, dat gebeurt na de 1000 jaar. Na de 1000 jaar komen ze in opstand tegen hun koning Christus, want hij regeert nog steeds. En dan zal de regerende Christus deze volkeren ten andere male aan zich onderwerpen. Dat is na de 1000 jaar. En daarna, nog steeds terwijl Christus regeert, zal deze oude aarde plaats moeten maken voor een nieuwe aarde. Dat is het einde van dit hoofdstuk en het begin vervolgens van de volgende hoofdstukken hier in Openbaring. En het zijn allemaal dingen die gebeuren tijdens het eeuwige koninkrijk van Christus. En ik heb nog wat overgeslagen. Maar daar kom ik zo op. Want laat ik dan eerst even een paar heel bekende schriftplaatsen aanhalen uit het Oude Testament. Ik hoop dat u een Bijbel hebt meegenomen. Het is altijd makkelijk als het woord bediend moet worden. Dan ga ik even terug naar een bekend schriftgedeelte uit 2 Samuel. En als het bij u niet bekend is, dan zeg ik, ach, het is nooit te laat om wat te leren natuurlijk, hè. 2 Samuel 7, waar we het zogenaamde Davidisch verbond geformuleerd vinden. Er wordt een belofte gedaan aan David. Er wordt gezegd namelijk tot David in 2 Samuel 7, vers 12. Daar staat, wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, die uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Of nog beter, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Want David zou sterven. Maar het koninkrijk van dit zaad van David zou bevestigd worden. Dat staat er ook, vers 13. Die zal mijn naam een huis bouwen en ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Nu, ik weet wel dat uit andere schriftgedeelten blijkt dat deze profetie van toepassing gebracht wordt op Salomo. Dat doet de Bijbel zelf. En dat is natuurlijk ook zo. Maar ook Salomo is slechts een type van de werkelijke en uiteindelijke zonen Davids, namelijk de werkelijke vredevorst, Shlomo, Shalom, hè, de vredevorst, namelijk Christus zelf. En dat blijkt ook wel, met name uit andere schriftgedeelten, en zelfs ook uit dit schriftgedeelte, want ook Salomo's troon is niet bevestigd geworden. En bij wijze van spreken, Salomo was nauwelijks overleden, of zijn erfgenamen begonnen te strijden om de troon. En de troon werd dan ook verdeeld en het rijk werd verdeeld in het 2-stam- en het 10-stammenrijk. En vandaag aan de dag is er al lang niks meer van over. Tenminste, menselijke wijs geredeneerd, uiteraard. Die troon is verdwenen. De troon van Salomo werd juist niet bevestigd. Maar hier wordt gesproken over een zoon van David, het zaad van David, die een huis zou bouwen en wiens stoel, de stoel van het koninkrijk, bevestigd zou worden tot in eeuwigheid. En dan staat er verder in vers 14, ik zal hem zijn tot vader. Dat wil zeggen, hier wordt gezegd dat de zoon Davids die hier bedoeld wordt, tegelijkertijd de zoon is van God. Staat hier. Ja, Israëlieten lezen dat schijnbaar niet. Die zeggen, God heeft geen zoon. Maar hier in hun eigen Bijbel, in hun eigen Oude Testament staat het. De zoon David zou tegelijkertijd zijn de zoon Gods. Dat staat hier. Ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. En dan wordt er gesproken vervolgens over het oordeel wat over de Heer Jezus komen zou, omdat hij onze zonden droeg. En daarna gaat het weer verder in vers 16. Doch uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid, let wel niet 1000 jaar, maar dat geloofden we hopelijk al niet, hè. Uw koninkrijk zal zijn tot in eeuwigheid voor uw aangezicht, uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. En dat is de belofte aan David. Zie, deze belofte omtrent een eeuwig koninkrijk van de zonen Davids wordt verder besproken in een ander schriftgedeelte wat hier commentaar op geeft, dat is namelijk Psalm 89, als ik het wel heb. Ja, dat is Psalm 89. Ik ga dat niet allemaal lezen, dat zou makkelijk kunnen, maar dat is nou niet de bedoeling. Ik lees alleen uit Psalm 89, vers 3, waar staat, want ik heb gezegd, uw goedertierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden. In de hemelen zelf hebt gij uw waarheid bevestigd, zeggende, ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorene, ik heb mijn knecht David gezworen. Dus er is een eeuwig verbond gemaakt met David, de uitverkorene, en tot hem werd gezworen, vers 5, ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht in Sela. Maar daar wil ik het nou niet over hebben, dat laatste. Het gaat erom dat hier uitdrukkelijk dat verbond met David besproken wordt, waarin gezegd wordt dat het de troon van David voor eeuwig zou zijn. Niet de troon van God. Dat is wel zo, maar dat staat hier niet. Natuurlijk is de troon van God een eeuwige troon. En de troon van de zonen Gods is ook een eeuwige troon. In de hemel, vanzelfsprekend. Maar hier gaat het over een troon van David in Jeruzalem op de berg Sion. Precies zoals al gelezen is vanavond uit Hebreeën 12, denk ik dat dat geweest is. Gij zijt gekomen tot de berg Sion, wordt er genoemd. Want de berg Sion is de plaats waar de troon van David zou staan. En in geestelijke zin, volgens Hebreeën 12, is het de plaats in de hemel waar de troon van God staat. Maar dat is de overdrachtelijke betekenis ervan. Maar het principe is dat hier gesproken wordt over de troon van David. En daarom wordt hij ook met name genoemd. En van die zonen Davids wordt vervolgens gezegd in vers 27 van dezezelfde psalm. En hij zal mij noemen, dat wil zeggen hij zal de Heere noemen. Gij zijt mijn vader, mijn God en de rotsteen mijns heils. Zie? Zie dat u hier hetzelfde vindt als in 2 Samuel 7? De zonen Davids zal God noemen zijn vader. En dat is precies waarom wat men aanvoerde tegen de Heer Jezus en waarom men hem gekruisigd heeft. Hij noemt God zijn vader en hij stelt zich daarom God gelijk. Dat was natuurlijk terecht dat hij zich goden gelijk stelde. Maar het betekende dat hij daarom precies was degene voor wie hij zich uitgaf. Namelijk voor de Messias van Israël. En tot vandaag aan de dag zegt Israël, God heeft geen zoon. Maar van de Messias wordt zelfs in de Joodse en Hebreeuwse Bijbel gezegd dat de Messias de Zoon Gods is. En hier staat het weer. En dat is precies ook de kwestie die de Heer Jezus de fariseeën van zijn dagen voorhield. Hij zegt, wie is de Christus eigenlijk? Wiens zoon is hij? Goeie vraag. Wie is de Messias? Wiens zoon is hij? En dan zeggen ze, hij is de zoon Davids. En dan zegt de Heer terug, waarom noemt David hem dan zijn Heer? En het antwoord had moeten zijn, omdat de zoon Davids tegelijkertijd de zoon Gods is. En dus is hij ook Davids Heer. Tegelijkertijd. Zie? Dat is niet zo moeilijk. Maar men verzuimde de gehele schrift te geloven, precies zoals in onze dagen. Men verzuimde de gehele schrift te geloven. Men neemt een deel en laat de rest liggen, want er weet men geen raad mee. Of men zegt, daar hebben wij vandaag aan de dag niks aan en men vergeet het. En dat is de fout. Al de schrift is van God ingegeven. En zo ook hier wordt duidelijk gezegd, een eeuwige troon, niet alleen van de zonen Gods, maar ook een eeuwige troon van de zonen Davids. En dat brengt mij als vanzelf bij een andere schriftplaats, een paar hoofdstukken verder feitelijk, namelijk Psalm 110, waar David de Messias zijn Heer noemt. Psalm 110 is een psalm die eigenlijk besproken wordt in de Hebreeënbrief. Het is een uitgebreid nieuwtestamentisch commentaar op deze psalm. Wordt ook vele malen aangehaald. En in die psalm staat dat David zegt in vers 1, de Heere heeft tot mijn Heere, tot de Messias dus, tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion. Zie, Sion. Zeggende, heers in het midden van uw vijanden. Hou dat maar even vast. In het midden van uw vijanden. Hier wordt gezegd dat als de Heer zal regeren, ook als hij zal regeren vanuit Sion, dat is althans aanvankelijk te midden van zijn vijanden. Sommigen denken dat als de Heer straks in de toekomst verschijnt, dat hij zal zitten te midden van zijn vrienden. Dat de hele wereld dan bekeerd is. Maar dat is het misverstand, dat gaat niet vanzelf. Dat moet dan nog gebeuren. Als de voeten van de Heer te 10 dagen zullen staan op de Olijfberg, aan het einde van de 70ste week van Daniël, bij de bekering van Israël en bij het scheuren van de olijfberg, dan zal Israël inderdaad moeten vluchten uit de olijfberg. Ik heb het hier al meerdere malen genoemd vanaf deze plaats. En men zal moeten vluchten naar Sela. En vanuit Sela, die plaats in de woestijn, zal Israël opnieuw gebouwd worden en zal de Heer zijn koninkrijk oprichten. Hij zal hen vandaar terugverzamelen naar Jeruzalem. Hij zal hen vervolgens vanuit Jeruzalem uitzenden over de gehele wereld om het evangelie van het koninkrijk te prediken. Terwijl er over de hele wereld nog verdrukking is. Terwijl het beest nog tekeer gaat. Enzovoort. Ik kan het nou allemaal niet in de gauwigheid toelichten. Het wordt veel te ingewikkeld dan. Maar het gaat erom dat er nog strijd is. En dat de Heer daar in Jeruzalem regeert, althans zijn koninkrijk daar opricht, te midden van zijn vijanden. De 10 dagen zullen ook de volkeren optrekken naar Jeruzalem om zich te keren tegen de Messias, Psalm 2. Ze zullen beraadslagen tegen God en tegen zijn gezalfde, want ze weten drommels goed wie hij is in Jeruzalem. Ze hadden gedacht Jeruzalem uitgeroeid te hebben, de Joodse staat uitgeroeid te hebben, maar dan komt het er pas echt op aan. Dan vindt de heroprichting, de wedergeboorte van Israël plaats, om die term dan nog maar eens te gebruiken, te midden van de vijanden van Israël, te midden van de vijanden van God, te midden van de vijanden van Christus. En hier staat dat God zegt tot de Christus, heerst in het midden uw vijanden. Dat is wat gebeurt. En dan zeg ik weer, en nog steeds ben ik wat vergeten, heb ik nog iets niet genoemd. En dat komt nu, want dan lees ik vers 4 van deze Psalm 110, waar staat, de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Gij zijt priester in der eeuwigheid, dat betekent voor altijd, naar de ordening van Melchizedek. De Hebreeënbrief leert ons dat het priesterschap van Christus niet een Aaronitisch priesterschap is, maar een Melchizedeks priesterschap. Dat wil zeggen, de Heer is priester niet naar de orde van Aaron, want die was uit de stam van Levi. En de Heer Jezus was niet uit de stam van Levi, dus hij was ook geen priester naar de orde van Aaron. Maar, zegt de apostel in de Hebreeënbrief, die onze heiland, die was uit de stam van Juda, en daar wordt helemaal niet over priesterschap gesproken in het Oude Testament staat. En daarom, de Heer is geen hoge priester naar de ordening van Aaron, maar naar de orde, de priesterorde van Melchizedek. En het bijzondere daarvan is dat alleen al de naam Melchizedek inhoudt dat hij een koning is. En als wij niet het nieuwtestamentische commentaar hadden op dit schriftgedeelte, als we dus de Hebreeënbrief niet hadden, zouden we aan Melchizedek niet eens denken als aan een priester. Dan zouden we aan hem denken als een vreemde koning, waarvan we niet precies weten waar hij nou eigenlijk over regeerde, want dat weten we eigenlijk helemaal niet. We kennen hem alleen als een koning die een ontmoeting had met Abraham. Maar het Nieuwe Testament leert uitdrukkelijk ook het priesterschap van Melchizedek. Het punt is dus dat als hier gesproken wordt over dat Christus hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, dat Christus niet alleen hoge priester is, maar bovendien ook koning. En daarom zit hij ook op de troon aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. We hebben het gezongen zo straks. Hij leeft als majesteit omhoog of zoiets. Ik kan het zo gauw niet voor de geest halen hoe het er stond, maar we hebben het gezongen. Hij zit aan de rechterhand Gods, hij leeft daar, hij zit op de troon als hoge priester, zegt de Hebreeënbrief. Ja, ja, maar tegelijkertijd als koning. En sinds wanneer is Christus hoge priester en dus koning na de ordening van Melchizedek? Nou, niet sinds zijn wederkomst, want dat is nog niet geweest. Hij is dat namelijk sinds hij de reinigmaking onze zonde teweeggebracht heeft. Hebreeën 1 vers 3. Sinds die tijd namelijk is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel op de troon. Dat staat er. En dat betekent dat Christus officieel koning is geworden sinds zijn opstanding en hemelvaart. Wordt in één adem altijd genoemd en ik zeg het dus ook maar in één adem. Sinds zijn opstanding en hemelvaart is hij koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat is het hele punt. Christus regeert dus al bijna 2000 jaar. Ik wil geen ruzie met u maken, maar het is wel zo. En dat is precies wat verbondstheologen ook zeggen. Alleen ik moet er nog wat bij zeggen.
Het is namelijk zo dat we vandaag aan de dag te maken hebben met het verborgen koninkrijk van een verborgen Christus. Dat is een heel duidelijke zaak. Christus is de koning, maar hij heeft zich verborgen. Hij is een verborgen koning en zijn koninkrijk is een verborgen koninkrijk. Daarom spreekt de Bijbel ook over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En daarom is Paulus degene die ons deze verborgenheden openbaart. Maakt ze bekend. Maar als dezelfde apostel Paulus spreekt over het leven wat wij in Christus ontvangen hebben, zegt hij dat ons leven met Christus verborgen is bij God. Het is niet openbaar. Wij maken wel deel uit van een koninkrijk, maar niet een geopenbaard koninkrijk, maar een verborgen koninkrijk. En dat is het punt. En wij zijn degene namelijk die vandaag aan de dag behoren tot die enkelingen die in tegenstelling tot de volkeren van deze wereld de Christus hebben aangenomen als koning, als zaligmaker en dus als hoge priester. Naar de ordening van Melchizedek wel te verstaan. Zo van, hij kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. En vervolgens, hij kwam tot het zijne, maar de zijnen, Israël dus, hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben. Zoveel hem aangenomen hebben, maken deel uit van het koninkrijk van de levende Christus. Alleen, nogmaals, het is een verborgen koninkrijk. Schrift noemt het niet vaak zo, maar het noemt het zo. En dat is zo zit het nou eenmaal. Je kunt het niet passeren. En daar gaat het nu om, dat het koninkrijk van Christus dus helemaal niet duizendjarig is. Wij leven in het koninkrijk, niet in het duizendjarig rijk. Maar wij als gelovigen maken wel degelijk deel uit van dat koninkrijk. De verborgenheid van het koninkrijk namelijk. En dat duurt al bijna 2000 jaar, want nauwkeuriger wil ik het toch niet zeggen vanavond. En in de toekomst hebben we te maken met de openbaring van dat koninkrijk. Vandaag aan de dag hebben we te maken met de verborgenheid der godzaligheid. U kent het vers misschien niet, maar de schrift spreekt over de verborgenheid der godzaligheid. En er staat, de verborgenheid der godzaligheid is groot. En als u een goede vertaling hebt, ik weet niet of die bestaat, maar als u er een hebt, dan staat er, en is geopenbaard in het vlees, en is opgewekt naar de geest, enzovoorts. Want de verborgenheid der godzaligheid is Christus. Die ooit in het vlees kwam. Maar die nu is opgewekt en is gezeten ter rechterhand Gods in de hemel. Dat is de verborgenheid der godzaligheid. Dat is de verborgen Christus. Dat is de Christus die in het Oude Testament tientallen malen tot Israël en daarmee tot de wereld gezegd heeft dat er een dag zou komen waarop hij zijn aangezicht ganselijk zou verbergen. Dat is het hele punt. En zo vinden we in de Bijbel een heel Bijbelboek, wat ook zo heet. Dat heet Verberging. Als ik het netjes vertaal. Dat is het boek Esther namelijk. Dat is een boek waarvan wij allemaal weten dat God er de hand in heeft in de geschiedenis van Esther. Maar er is geen enkele schriftplaats die het kan bewijzen. Omdat God er weliswaar de hand in had, maar in het verborgene. En het staat er dus niet. God redde het Jodendom. God behoedde het van de ondergang, maar het staat er niet. Ik geloof dat het zo was, maar het staat er niet. God werkt in het verborgen, want Esther betekent, ik verberg mij, of ik ben verborgen. Of profetisch, ik zal mij verbergen. Dat is een profetisch boek. Ja, ja. En aan de andere kant hebben we een boek met een tegenovergestelde titel. Daar hebben we vanavond uit gelezen. Dat is het boek Openbaring. De openbaring, niet van Johannes uiteraard, maar de openbaring van Jezus Christus. En ik zeg altijd maar zo, als iets geopenbaard moet worden, dan houdt dat in dat het tevoren verborgen was. Alleen verborgene dingen worden geopenbaard. En als Jezus Christus in de toekomst volgens Openbaring 1 vers 1 geopenbaard zal worden, houdt dat in dat hij in afwachting daarvan verborgen is. Dat is nu zo. Daarom moeten we ook wat moeite doen om hem te vinden. Om hem te zoeken, zal ik maar zeggen. Hij laat zich vinden, zo moeilijk is het niet. Maar hij verbergt zich voor de wereld. En vraagt het aan de wereld en vraagt ze waar God is. En ze zullen zelfs zijn bestaan ontkennen. Waarmee maar bewezen is dat het waar is wat ik u nu zeg. En bovendien staat natuurlijk in de schrift. God verbergt zijn aangezicht. God laat zich alleen vinden door degene die hem ernstig zoeken, vanzelfsprekend. En dan leren wij van hem dat hij zich verbergt voor de wereld in overeenstemming met zoveel profetieën. Maar zijn koninkrijk bestaat. En we leven onder de heerschappij van Christus, die gezeten is op de troon der genade. Ja, een genadetroon. Heerschappij dus. Heerschappij van de genade. En zo ziet u maar weer, dat koninkrijk van Christus is niet 1000 jaar, het is eeuwig. Er zijn meerdere schriftplaatsen die ik in dat verband had willen noemen, want ik sla ze nou maar over. Maar ik denk aan Daniël 2, de profetie over het beeld van Nebukadnezar, waarin uiteindelijk gezegd wordt van de steen die dan dat hele beeld verpulvert, dat het een beeld is van Christus zelf, namelijk van de Messias, die een koninkrijk zou hebben wat in alle eeuwigheid zou bestaan. Zoek dit maar op en schrijf het maar op, Daniël 2 vers 44. Een koninkrijk wat bestendig zal zijn, wat in alle eeuwigheid zal bestaan. Daniël 2 vers 44. Het is een koninkrijk waarvan gezegd wordt dat het aan geen andere volk zal gegeven worden. Dat wil zeggen, het wordt gegeven weer terug aan Israël en aan de troon van David. Van wie Daniël trouwens een afstammeling was. Het wordt herhaald in Daniël 7, zijn profetie ook over de achtereenvolgende wereldrijken. Profetie van de vier dieren. Daniël 7, vers 14, waar staat dat de uiteindelijke vorst een heerschappij zal hebben die een eeuwige heerschappij is. En er staat bij, een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan. Ik weet, vandaag aan de dag hebben we te maken met mensen die geloven dat eeuwig betekent dat het toch voorbij gaat. Ik zeg dat met zoveel nadruk, omdat van mij vaak gezegd wordt dat ik dat geloof. Dat is onzin, dat is gewoon alleen maar laster. Daar geloof ik helemaal niks van. Eeuwig is eeuwig. En de beschrift zegt het ook uitdrukkelijk. Er staat dat het een eeuwige heerschappij is, en dan erachteraan, die niet zal vergaan. Of die bestendig zal zijn. Eeuwig wil zeggen onvergankelijk. Gaat niet voorbij. En dat is wat van het koninkrijk van Christus gezegd wordt. En het wordt herhaald in Daniël 7, vers 27. Een koninkrijk welks rijk, of een koning welks rijk een eeuwig rijk zal zijn. Dat is duidelijk genoeg. Het is ook geen nieuws, hoop ik tenminste. Dus een eeuwig koninkrijk van Christus. En daarmee komen we vanzelf terug bij Openbaring, waarvan ik u al gezegd heb in Openbaring 20, dat er gezegd wordt dat Satan gebonden wordt gedurende 1000 jaar. Want het blijft natuurlijk zo dat we te maken hebben met een periode waarin Christus daadwerkelijk over deze aarde zal regeren op precies de manier zoals onze ongelovige buurman dat dan zou begrijpen. Begrijpt u wel? Ja, want die hebben er vaak minder moeite, die begrijpen dat veel makkelijker vaak hoor, omdat ze zo weinig vooroordelen hebben dan, hè. Punt dus, Christus zal op aarde zichtbaar regeren, zijn troon zal staan in Jeruzalem, bij wijze van spreken, je kunt er audiëntie aan vragen, je kunt er wat geregeld krijgen enzovoorts. Christus zal regeren vanuit Jeruzalem, maar op deze oude aarde. Zoals eens David en Salomo geregeerd hebben als de eerstelingen van de Davidische dynastie, zo zal uiteindelijk Christus zelf, de Heer Jezus Christus, onze zaligmaker, de hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek, op deze troon van David zitten als de laatste afstammeling van David. En ook als de laatste rechthebber op de troon. Er worden ook geen geslachtsregisters meer bijgehouden van het huis van David. Ja, ik weet wel, sommigen zeggen het Engelse koningshuis stamt daarvan af. En het lijkt soms dat men er wel goede redenen voor heeft. Totdat je natuurlijk die redenen wel degelijk gaat bestuderen, zal blijken dat het alleen maar op een vermoeden berust. Ik bedoel, daar valt niks aan te bewijzen. En ik geloof het dan ook niet. Het punt is alleen dat de geslachtsregisters van David niet meer bijgehouden worden, omdat het nergens toe dient. Dat zegt de schrift ook. Dat die geslachtsregisters, voor zover ze vandaag bijgehouden worden, nergens toe dienen. Voor zover ze in de Bijbel staan, dienen ze nergens toe. He? Want vandaag hoeft het niet meer. Geslachtsregisters zijn alleen om uit te maken wie recht heeft op de troon. Welke troon, zegt u? Ach, dat maakt me nou niet uit, want het zal blijken dat welke troon er ook is, hij komt toe aan Christus. De troon van David, de troon van Abraham, de troon van Noach, om het nog maar eens een bij te noemen, de troon van David, de troon van God. Ze komen allemaal terecht bij onze zaligmaker. En dat is waar het om gaat. Hij zal regeren hier op deze aarde. Het belangrijkste argument voor het feit dat Christus op deze oude aarde ook inderdaad zichtbaar zal regeren, is wel dit, dat het de vervulling is van de oorspronkelijke opdracht die God aan de mens meegaf. En dan ben ik helemaal terug in Genesis 1. Want daar zegt God, laat ons mensen maken, naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En wat staat er dan? Opdat hij zou heersen. Over zus en over zoon, dit en dat, en onderwerpen, en er komt er een heleboel nog meer. Maar het eerste wat van de mens gezegd wordt, dat hij is geschapen naar Gods beeld. Althans, dat is de bedoeling. En dan staat erachter, en opdat hij zou heersen. En later in Psalm 8 wordt dat herhaald. De psalmen geven altijd commentaar op andere schriftgedeelten, heel interessant. Psalm 8 zegt, wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? En dan, gij hebt hem weinig minder gemaakt dan de engelen. Vernederd dus. Maar vervolgens, met eer en heerlijkheid heb gij hem gekroond. Een troon dus, en een kroon. Weer verheerlijk, dat is een beeld van de opstanding van Christus. En daarna, gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Ja, en dat is nou helemaal het verhaal. Psalm 8 spreekt niet over ons, Psalm 8 spreekt over Christus. Ik wil het nog wel sterker zeggen, de Bijbel spreekt niet over ons, de Bijbel spreekt over Christus. God spreekt niet over ons, God spreekt over zijn Zoon. Tot ons. En daar gaat het maar om. We zijn wat te hoogmoedig en daardoor zijn we geneigd om alle schriftplaatsen maar op onszelf van toepassing te brengen. Ze zijn niet op ons van toepassing, ze zijn op Christus van toepassing. Mag ik u eens een vraag stellen? We hebben dat zojuist gezongen. Ik kan me weer de woorden, ze gaan niet voor de geest halen. We hebben gezongen dat wij zouden... Heer, hervorm mij naar uw beeld. Nou is de volgende vraag. Is de mens dan niet een beelddrager Gods? En het is heel eenvoudig. Het is misschien voor velen een schok, dat kan. Maar het is heel eenvoudig. De mens is niet een beelddrager Gods, hij moet het worden. En ik ken in principe maar één mens uit de hele Bijbel die een beelddrager Gods is. En dat is Jezus Christus. Dat is nou net zijn kenmerk. Dat is nou net waardoor hij zich onderscheidt van alle andere mensen. Van hem wordt gezegd dat hij het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. Van Gods zelfstandigheid in de Statenvertaling. Dus het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Hij is God geopenbaard in het vlees. Hij is de beelddrager Gods. En daarom zal hij heersen. Hij is de zoon van Adam. En dus is hij Adam. En dus zal hij heersen. En als God in Genesis 1 zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis, dacht hij niet in de eerste plaats aan Adam, maar dacht hij aan de zoon van Adam. Aan Christus. En hij is het beelddrager Gods. En als u zegt, ja, maar er staat toch, laat ons mensen maken. Dan zeg ik, nou, dan nemen we het commentaar van Psalm 8 er even bij. Namelijk de Hebreeënbrief, want daar kom ik altijd weer terecht. En daar staat dat Christus is opgewekt. Dat Christus als de hoge priester voor ons geleden heeft. En vervolgens genomen is uit de mensen. In de zaken die voor de mensen bij God te doen zijn. Hè? En dan staat er dat het allemaal met hem gebeurd is. Opdat hij de eerstgeborene... De erfgenamen, dus de koning. Dat hij de eerstgeborene zou zijn. Ja, punt. Maar je kunt het doorlezen natuurlijk. Onder vele broederen. En er worden allerlei oud-testamentische schriftplaatsen aangehaald. Want er staat in de psalmen van... In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En als wij het lezen, zeggen we, dat gaat over ons. Wij zullen in het midden van de gemeente zullen we de Heer lof zingen. En dat is wel waar, maar de psalm spreekt over Christus. Die zal in het midden van zijn gemeente, in ons midden dus, God lof zingen. Want de taak van Christus was in de eerste plaats God te verheerlijken, zijn hemelse Vader te verheerlijken. En onze taak, wanneer we tenminste veranderd worden naar het beeld van Christus, is dezelfde, namelijk God te verheerlijken en vervolgens in naam van God, in zijn opdracht, over de aarde te heersen. Op precies dezelfde wijze als Christus zelf. En dat betekent vandaag in het verborgene. En in afwachting dus. En in de toekomst betekent het dat we met Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. En dan inderdaad met hem zullen heersen. Dat is het verhaal. Het is niet zo moeilijk als we maar even de belangrijke grote lijnen uit de Bijbel vasthouden. Toen Seth geboren werd, de zoon van Adam, toen werd er niet van hem gezegd dat hij het beeld Gods was. Er staat uitdrukkelijk dat hij het beeld was van Adam. En later in de Romeinenbrief wordt gezegd dat alle mensen beelddragers zijn van Adam. En dat Adam in ons leeft. Niet dat God in ons leeft, dat Adam in ons leeft. En dat we dus zondaren zijn en net als Adam uit de aarde aards. Maar van Christus wordt gezegd dat hij een beelddrager Gods is. En voor zover wij in Christus zijn en juist niet in Adam, voor zover zijn wij ook, worden wij ook veranderd naar zijn beeld. En dat is het verhaal. Mensen is gewoon veel te hoogmoedig. Die zeggen, mens is een beelddrager Gods en je moet over de aarde heersen. Je moet de zeeën schoonmaken. We weten wel niet hoe het moet, maar je moet de zeeën schoonmaken. Het land schoonhouden en de vuilnisbakken buiten zetten, maar daar willen we maar niet over hebben. Hè? Ik bedoel, dan kom je in zo'n moeilijke discussie terecht, maar het is ook gewoon niet zo. Ik zeg niet dat wij niet netjes op onze spullen moeten zijn, natuurlijk, maar daar heb je geen bijbeltekst voor nodig om dat te bewijzen. Hè? Dat is een eenvoudige zaak, we weten allemaal wel dat dat zo is. Maar het is, we moeten niet netjes zijn omdat de Bijbel dat zegt. De Bijbel spreekt over Christus. Hij zal de aarde onderwerpen en daarover heersen. Niet, hij zal een nieuwe aarde maken. Ja, dat zal hij wel, maar daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat hij over deze oude aarde zou regeren. En dat is wat gebeurt. En de 1000 jaren zijn dat deel, in het algemeen gesproken, van het eeuwige koninkrijk van Christus, waarin hij regeert inderdaad nog over die oude aarde. En één van zijn regeringsdaden is dat hij de oude aarde doet verdwijnen om er een nieuwe aarde voor in de plaats te stellen. Hoe dat precies is, dat kan ik nou natuurlijk niet uitleggen. Daar gaat het nou niet om. Maar waar het wel om gaat, is dat die periode van 1000 jaar deel uitmaakt van zijn koninkrijk, maar niet de begrenzing van zijn koninkrijk is. Zijn koninkrijk is een eeuwig koninkrijk op, en hij heeft het al 2000 jaar, hij zal het nog 1000 jaar hebben, natuurlijk, maar hij zal het ook nog 1 miljoen jaar hebben. Ik bedoel, dat maakt zo weinig uit. Bovendien is het niet beperkt tot de aarde, maar het koninkrijk bestaat nu al in de hemel. Het wordt daar eerst gevestigd, vanzelfsprekend zou ik bijna willen zeggen. Het wordt vanuit de hemel, met name in de toekomst, uitgebreid naar de aarde. En dus wordt het op aarde geopenbaard. En dat is in de toekomst. En daarom heet het ook het koninkrijk der hemelen. De belangrijkste troon van Christus is niet die van David, maar is die van God zelf. En daar zit hij nu op. En omdat hij daar zit, heeft hij ook recht op de troon van David. En hij zal hem dus ook in de toekomst innemen. En dat is wat gaat gebeuren. En ik zeg dat met zoveel nadruk, omdat ik van de week hoorde, en ik heb het al veel vaker gehoord, van mensen die zeggen, wat is het toch jammer eigenlijk dat wij het 1000-jarig rijk niet meemaken. En dat is natuurlijk toch een beetje een misverstand, want dat maken wij wel mee. Nou ja, we hebben dan onze hemelse en onze eeuwige positie bereikt. Maar wij maken het wel mee. En een van de kenmerken van dat duizendjarig rijk, om het dan maar weer zo te noemen, omdat we het elkaar goed begrijpen, is namelijk dat Christus regeert. Punt 2, en dat hebben we gelezen, Openbaring 19, dat degenen die in de grote verdrukking gedood werden vanwege hun getuigenis, zij zullen opgewekt worden, ze zullen met Christus regeren op aarde, vandaar het ook bij staat de 1000 jaren. Maar een ander punt is dat wij als eerstelingen, als een gemeente van eerstelingen die gekomen zijn tot de ontastelijke berg Sion, dat is een veel hogere berg dan die waar het troon van David stond, dat wij als een gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven, zoals onze broeder gelezen heeft vanavond, dat wij met Christus zeker zullen regeren, natuurlijk. En op een nog veel hogere positie, namelijk niet in Jeruzalem, niet op het tastelijke Sion, maar het ontastelijke Sion, namelijk de hemel zelf. Want zoals vandaag aan de dag er geestelijke wezens zijn, engelen dus feitelijk, in de hemel, die invloed hebben op de gang van zaken hier op aarde, zo zullen wij in de toekomst als geestelijke wezens, als onzienlijk nog voor deze wereld, invloed hebben, heerschappij voeren namelijk, over de gang van zaken, over de dingen hier op aarde, in het koninkrijk van Christus. Dat is wat de schrift ons leert. Dus zeg maar niet, we maken het niet mee. We nemen er een van de meest vooraanstaande posities in. Nou ja, niet in dit lichaam. Maar had u dat dan gewild? Wees eens eerlijk. Wees nou eens eerlijk. Hè? Voor een keer, hè? Toch niet, hè? Nee, wij zijn dan al verheerlijk. We hebben al een eeuwig lichaam. We zijn deelgenoten van een eeuwig koninkrijk. We zijn de eeuwigheid ingegaan. Dat geldt voor de wereld nog lang niet. We zijn niet voor niks eerstelingen. We wachten niet op de jongste dag. We wachten op de dag waarop wij onze eeuwigheid ingaan met Christus. Vervolgens betrokken te zijn met Christus in de openbaring van zijn koninkrijk hier op aarde. Dat is wat ons wacht. Ziet u? Dus we zijn erin betrokken. En zo noem ik u zo enkele kenmerken van dat koninkrijk hier op aarde. Er zijn nog een paar die ik in de gauwigheid wil noemen. Niet om ze nou definitief te beslissen, maar op zijn minst om uw gedachten daar eens bij te bepalen. Uiteindelijk gebeurt dat niet zoveel meer sinds Johannes de Heer is overleden. Hè? Dat gebeurt wel, maar niet zoveel meer. En we hebben dus gezien, Satan is gebonden. Hij zal de volkeren niet verleiden. Er zijn uitsluitend gelovigen op aarde. Dat wil zeggen bij het begin van de 1000 jaren. Wedergeboren mensen zoals u en ik. Want de schrift zegt dat vlees en bloed het koninkrijk niet ingaan. Dat betekent natuurlijk dat slechts wedergeboren mensen het koninkrijk ingaan. Leest u maar Johannes 3. Nicodemus. Tenzij iemand wederom geboren is, hij kan het koninkrijk gods niet zien. Of niet beërven, of niet ingaan. Alle drie dingen worden genoemd. Dus slechts wedergeboren mensen gaan die 1000 jaren in. En zo niet, indien ze namelijk niet wedergeboren zijn, zullen ze net als Satan van de aarde worden weggenomen. En in principe betekent dat ze zullen sterven. Ze zullen gedood worden, met name dan in de grote verdrukking. Dus het begint met uitsluitend gelovigen op aarde. Verder is het zo dat Christus regeert, de gemeente regeert met Christus. De martelaren uit de grote verdrukking die gestorven waren, worden opgewekt en zullen regeren met Christus. Israël zal het vooraanstaande volk zijn, het meest vooraanstaande, de spits der natieën zeggen we dan. Hè? Want het koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden, zegt Daniel. Dus we hebben dan een Israëlitisch wereldrijk, ook heerschappij. En dan krijgen we vervolgens dat dit koninkrijk gebaseerd zal zijn niet op de willekeur van iemand of van een persoon, maar op de wetten die God of een oudsher in zijn woord gegeven heeft. Ik heb het niet zozeer over de ceremoniële wet van Mozes, maar ik heb het wel over de economische en maatschappelijke wetten die aan Mozes, of via Mozes, aan Israël gegeven werden. Wetten met betrekking tot de economie, met betrekking tot de rente zal ik dan maar zeggen, met betrekking tot de handel. Wetten dus met betrekking tot het jubeljaar en tot het sabbatjaar. Dat soort dingen worden allemaal toegepast straks wanneer Christus zelf zal regeren. En ik zeg altijd maar zo, als u dat niet gelooft zult u toch nog moeten vertellen wanneer dat dan wel gebeurd is of gebeuren zal. Wanneer die wetten dan wel gehanteerd zullen worden. Want vergis u niet, die wetten omtrent de rente, het sabbatjaar en het jubeljaar, die zijn nooit toegepast. Dat is juist waarom Israël in ballingschap gestuurd werd. Maar ze staan toch niet voor niks in de Bijbel. Heel gewoon is het zo dat als de koning van Israël komt, dan zal hij zich houden aan de wetten die hij zelf van tevoren gegeven heeft. En zal dien overeenkomstig regeren. En een aanvulling of een commentaar op diezelfde wetten, eigenlijk een uitleg op diezelfde wetten, komen we dan op tegen in een van de bekendste redenvoeringen van de Heer Jezus, namelijk de bergrede, waarin de wetten van het koninkrijk der hemelen uiteengezet worden. Ze hebben dus in de eerste plaats een toepassing straks in wat wij noemen het 1000-jarig rijk. En dan weten we allemaal wel weer wat we daar nou onder verstaan. Verder is het zo dat in die dagen geen oorlogen gevoerd zullen worden. Ze zijn namelijk al gevoerd. De volkeren zijn onderworpen en de oorlog wordt afgeschaft. Zwaarden worden omgesmeed tot ploegen. Dat is bijna hetzelfde. Dat is een boel overeenkomst, hè? Maar in ieder geval, de oorlog staat er zal niet meer geleerd worden. Study the war no more, zegt de spiritual, hè? Er zal geen oorlog meer onderwezen worden. Geen militaire dienst meer. Geen legers meer. Van Israël wordt dan ook gezegd dat het vredig in dorpen zal wonen. Geen verdedigingswerken, dus ook geen steden meer, want de stad is immers een vesting. Althans in de schrift. Hè. Het is er allemaal niet meer, bestaat allemaal niet meer, want er is geen oorlog. En het wordt dus ook niet geleerd. Verder is het zo dat er wel eens wordt moeilijk gedaan over of mensen dan nog sterven in die 1000 jaar. En misschien moet ik sommigen teleurstellen, maar ik wil toch even opzoeken in Jesaja 11, waar over dat onderwerp gesproken wordt. Ik noem die dingen even snel, omdat ze niet zo moeilijk zijn en dat er toch altijd zo moeilijk over gedaan wordt. Hè? Ik lees ze nou even. Jesaja 11, waar staat in vers 4 dan maar. Hè? Leest u het een andere keer maar eens vanaf vers 1. Maar ik lees vanaf vers 4, waar staat, maar hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. En hier staat dus dat inderdaad tijdens de regering van Christus op deze oude aarde dat hij de goddeloze zal doden. Uiteraard gebeurt dat niet op een nieuwe aarde, want daar is geen dood. Dus niet in de eeuwigheid. Niet op een nieuwe schepping. Het is nog in deze oude schepping, maar wel onder de heerschappij van Christus. En er staat, hij zal de goddeloze doden. En de goddeloze is gewoon degene die niet wil geloven in de Heer Jezus als de verlosser, als de Messias, als de van God gezalfde, kortom, als de koning. Iemand die zijn koningschap aanvecht, zal ik dan maar zeggen. Zo iemand zal gedood worden, staat er. Want de gerechtigheid zal de goddel zijn de lendenen zijn, vers 5. Ook zal de waarheid de goddel zijn de lendenen zijn. En de waarheid dient geloofd te worden. En wie de waarheid verwerkt, heeft geen plaats in de 1000 jaren. Hij zou er niet ingekomen zijn als hij geleefd had aan het begin ervan. En als hij leeft tijdens de 1000 jaren en hij komt tot ongeloof, zal hij eruit verwijderd worden. Dat is wat hier staat. Want echt, mensen planten zich dan net zo voort als ook nog vandaag. Het is heel concreet koninkrijk. Met gelovigen zoals u en ik, zal ik maar zeggen, worden mensen geboren. Maar ze moeten wedergeboren worden, ze moeten gelovigen zijn om aanspraak te kunnen maken op dat koninkrijk. En geloven ze niet, komen ze tot afwijzing van de Heer, dan zullen ze sterven. Dat is wat hier staat. En dan lees ik meteen verder, omdat ik nu dit schriftgedeelte toch voor me heb. Daar staat er, en de wolf zal met het lam verkeren en de luipaard bij de geitenbok nederliggen. En dan vers 7, de koeien de berin zullen tezamen weiden, haar jongen zullen stro eten enzovoort. Of de lezel stro eten enzovoort, ik noem het maar even snel. Waar het om gaat is dit. Dat weliswaar soms gezegd wordt dat dit slaat op het 1000-jarig rijk. Maar dat is nou de vergissing. Want dit zijn niet de 1000 jaren. Dit is wel het Messiaanse rijk. Het is ook het koninkrijk der hemelen. Het is het koninkrijk van Christus. Maar dit is niet meer de oude aarde. Het is dan ook niet een oude leeuw. Een leeuw zoals wij hem kennen. Het is ook niet de aarde zoals wij hem kennen. Want we hebben daar simpelweg te maken met een wedergeboren schepping, met een nieuwe aarde en dus ook met wedergeboren dieren, voor zover je dat zo zeggen kunt, met dieren die veranderd zijn. Net zo goed als het goud van het nieuwe Jeruzalem op een nieuwe aarde doorzichtig is gelijk glas. Het is anders. Het is veranderd, het is iets fundamenteels aan veranderd. En zo is het met deze leeuwen, deze beren enzovoorts ook het geval. Ze zijn veranderd. Dit spreekt dus, nogmaals, niet over de 1000 jaren. Dit spreekt over wat daarna ligt, namelijk op de nieuwe aarde. Maar nog steeds is het het koninkrijk van Christus. Zie? Het Oude Testament maakt namelijk helemaal dat onderscheid niet tussen de 1000 jaren en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het spreekt in één adem over het koninkrijk. En in het koninkrijk zal dit gebeuren, dat zal gebeuren, dat zal gebeuren. Niet eens op de goede volgorde, want dat is niet het belangrijkste. Wat belangrijk is, is in de eerste plaats dat goddelozen gedood zullen worden. En pas later dat er ook inderdaad in de dierenwereld een verandering zal plaatsvinden. En datzelfde vinden we dan uiteraard ook nog in dat andere schriftgedeelte met dezelfde soortige woorden, namelijk in Jesaja 65. Daar staat namelijk in Jesaja 65, een heel bekend vers, vers 20, daar staat: vandaar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, nog een oud man die zijn dagen niet zal vervullen, want een jongeling zal sterven, 100 jaren oud zijnde, maar een zondaar 100 jaren oud zijnde zal vervloekt worden. Wel, dit schriftgedeelte uit Jesaja 65 hoort gelezen te worden direct naast Jesaja 11. Het gaat over precies dezelfde dingen, alleen hier staat het met andere woorden. En hier staat weer dat iemand zal sterven. In de eerste plaats staat er, ik hoop dat u het vers met mij meelezen, staat vandaar zal niet meer wezen. Niet daar zal niet meer wezen, maar vandaar zal niet meer wezen. En dat betekent dat vandaar niet meer zal uitgaan. Vanuit dat koninkrijk zal niet uitgedaan worden een zuigeling van weinig dagen. Dat wil zeggen, kindersterft is er niet. En vervolgens, nog zal het zijn dat een oud man zijn dagen niet zal vervullen. Hij kan nog wel oud worden, maar hij vervult zijn dagen. Dat wil zeggen, hij gaat gewoon door. Hij blijft doorleven. Het punt is dat hier in feite in deze verse geleerd wordt wat in andere versen gesuggereerd wordt. Namelijk dat iemand die eenmaal de 1000 jaren ingaat, in principe ook de mogelijkheid heeft om de 1000 jaren uit te leven. Dat wil zeggen, hij sterft niet. Hij blijft leven, zelfs nog langer als de mensen van voor de zonvloed. Wil de 1000 jaren voleinden en zelfs de eeuwigheid ingaan. Want het koninkrijk wat beloofd was, was niet beloofd voor 1000 jaar, maar was beloofd voor eeuwig. En degene die het koninkrijk ingaan, zullen deel hebben aan het eeuwige koninkrijk. Dat wil zeggen, ze sterven in principe niet. Dat is ook wat hier staat. En we vinden toch allemaal dat het eigenlijk zo zou moeten zijn. Hè? Was het vandaag maar zo, denken we wel eens. Menselijkerwijs geredeneerd, hè? Was er maar geen kindersterfte, er stierf maar niemand, ook een oudere man niet. En nou staat er, daar gebeurt dat niet, op een uitzondering na, want de uitzondering komt in de tweede helft van het vers waar staat, want, eigenlijk maar, de vertalers hebben er niet goed raad mee geweten, eigenlijk zou je moeten vertalen met maar een jongeling zal sterven 100 jaren oud zijnde. Met andere woorden, iemand die 100 jaren oud is, is nog een jongeling. Hij is nog lang niet aan tent, hij kan nog lang mee, zal ik dan maar zeggen. Hij is nog een jongeling. Maar staat er, hij zal sterven. En dan zeggen we, hoe kan dat nou? Dat is toch het probleem altijd, dat is de vraag die ik zo vaak hoor. Hoe kan dat nou? Een jongeling 100 jaar oud en hij zal sterven. Is hij dan toch oud of zo? Nee, maar we verzuimen de tweede helft van het vers te lezen. Of het volgende gedeelte van dit vers, wat namelijk de verklaring geeft. Want daar staat... Niet maar een zondaar, dat hebben de vertalers ervan gemaakt, maar er staat gewoon en een zondaar, eigenlijk dus namelijk een zondaar, 100 jaar oud zijnde, zal vervloekt worden. Ik heb de tijd niet om dat uit te leggen, misschien interesseert het u ook niet, maar die twee zinnen over de jongelingen die 100 jaar oud is zal sterven en de zondaar die 100 jaar oud is en die vervloekt zal worden, die twee zinnen zijn in volgens het Hebreeuws precies gelijk. Dat wil zeggen, ze hebben dezelfde structuur, dezelfde opbouw en daarom geven ze ook dezelfde waarheid weer. Dat heet een parallelisme. Het is hetzelfde. Dat wil zeggen, de jongeling die 100 jaar oud is en sterft, is namelijk een zondaar die 100 jaar oud is en dus eigenlijk nog jong, maar die vervloekt is omdat hij een zondaar is. En waarom is hij een zondaar? Niet omdat hij zondigt, want zondigen doen die mensen allemaal, net als wij vandaag aan de dag, ondanks dat ze gelovigen zijn. Maar deze is een zondaar in de zin zoals de brief aan de Hebreeën dat dan ook leert. Een zondaar is namelijk iemand die niet gelooft. De zonde is de zonde van ongeloof. En de zondaar is degene die niet gelooft in de Heer Jezus. En ook in die dagen, ook in de 1000 jaar, zullen er mensen zijn die geboren worden. Maar, als ik het dan heel concreet zou moeten toepassen, dan staat hier eigenlijk, als hij 100 jaar oud is, is hij nog wel jong, maar dan zou je toch eens een keuze gemaakt moeten hebben. En indien niet, dan zal hij sterven, want zoals we gelezen hebben in Jesaja 11, de goddeloze zal verdaan worden door de adem van de lippen van God. Hij zal veroordeeld worden, zal weggenomen worden. 100 is het getal van het ingaan in het koninkrijk. Wel, iemand is hier 100 jaar oud, hij is een zonde, hij is ongelovig en hij wordt dus uit het koninkrijk weggenomen. Maar normaal is dat iemand gelooft, dat vind ik tenminste. Vind ik normaal als iemand gelooft. Lijkt mij vanzelfsprekend dat iemand gelooft in de Heer Jezus. En hij zal blijven leven in dat koninkrijk. En ditzelfde schriftgedeelte gaat dan verder in vers 25... Zoals ook Jesaja 11 verder ging, er staat namelijk, de wolf en het lam zullen tezamen weiden, de leeuw zal stro eten als een rund en stof zal de spijze der slang zijn. Ze zullen geen kwaad doen, noch verderven op mijn ganse heilige berg, zegt de Heer. Het is duidelijk dat hier weer gesproken werd, wordt over dat wat volgt na de 1000 jaren, namelijk op een nieuwe aarde, waar geen verderf meer is, waar geen dood meer is en waar de leeuw inderdaad naar een andere naar ander voedsel moet uitzien en dus ook een andere aard, een andere structuur dient te hebben. Waarom die dan nog wel een leeuw heet, daar zullen we het maar niet over hebben, maar in ieder geval is hij veranderd. En net als de mens wedergeboren moet worden om het eeuwige koninkrijk binnen te gaan, zo geldt het uiteindelijk voor de hele schepping dat hij wedergeboren zal moeten worden om het koninkrijk binnen te gaan. Want niet alleen wij individueel. Ook Israël als volk, ook de volkeren, maar ook de ganse schepping zal wedergeboren worden. En dan moet je niet zeggen, Klein Hanevold is dus toch een alverzoener. Want wie niet wil, hoeft niet mee. Wie niet verzoend wil worden, wie zich niet wil laten verzoenen met God, wordt buitengeworpen. Buiten het al. Buiten hemel en aarde. Ook buiten een nieuwe schepping. En zijn lot zal zijn in de poel des vuurs. Maar de Bijbel verstaat onder de schepping hemel en aarde. En hemel en aarde zullen inderdaad verzoend worden met God. Omdat God in Christus de wereld met zich verzoenende is. En daarom prediken wij ook vandaag geloof in de Heer Jezus Christus en je zult behouden worden. En ook vandaag geldt dat een gelovige, wie hij ook is, de dood niet zal zien. Omdat hij deel heeft aan een levende Christus die op zijn eeuwige troon zit. En van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek wordt dan ook gezegd dat hij een volmaakte hoge priester en dus koning is, omdat hij altijd leeft. Omdat hij een onvergankelijk priesterschap, een onvergankelijk koningschap ontvangen heeft. Wel, die 1000 jaar is dus maar een klein partje uit het hele koninkrijk. Dus laten we niet zeggen, wat jammer dat we dat niet meemaken. Wij maken zoveel mee, ook de 1000 jaren. Maar boven alles, wij maken dat mee op een veel hoger niveau. En reeds nu is het zo dat wij verbonden zijn, onlosmakelijk, met de levende Christus. Broeder Klaas Roosendaal, die zei vroeger al, dus 30 jaar geleden of zo, die zei vroeger al, we kunnen ook in de toekomst nooit dichter bij de Heer gebracht worden dan dat we nu al gebracht zijn. Omdat we nu al deel hebben aan de levende Christus. God ziet ons in Christus. God ziet ons in die hoge priester. God ziet ons in de koning uit het huis ook van David. Wij zijn deelgenoten van een hemels koninkrijk. Of om met de Colossensebrief te spreken, of Filippenzen geloof ik. Wij zijn geplaatst in het koninkrijk van zijn geliefde zoon. Ja, ik vertaal het wat anders, maar dat doet er nou niet toe. Hè? We zijn geplaatst in het koninkrijk van de zoon zijn liefde. En we zijn werkzaam en actief. En we leven in het koninkrijk gods. Zoals ook de apostel Paulus van zichzelf zegt. Notabene Colossense. Kijk, daar gaat het om. Ons leven verborgen met hem. Maar niettemin is dat in het koninkrijk. Onze realiteit is de echte realiteit. De realiteit is niet wat wij zien. De realiteit is daar in de hemel. En we zijn hier bij elkaar, ook vanavond, om ons bezig te houden met de werkelijke dingen. De hele week hebben we onze ogen open en zien wat om ons heen. En we zeggen, wat jammer dat we het niet meemaken als die hier wat beter is. Maar laten we toch in de eerste plaats genieten van het feit dat we nu deel hebben gekregen aan het volmaakte koninkrijk in Christus. En vervolgens laten we blij zijn dat er ook een tijd komt dat dat verborgen koninkrijk geopenbaard zal worden, wanneer namelijk Christus ten andere malen zal verschijnen als de hoge priester voor degene die hem verwachten tot zaligheid. En dat was weer Hebreeën. Amen.